De lezing van Gods woord vanmiddag is uit het Nieuwe Testament, Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Romeinen 5, vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Welke is een voorbeeld van degene die komen zal. Nog niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Want niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad ter meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover de lezing van Gods woord. We slaan de Heidelberger Catechismus open bij zondag 3. En we lezen deze zondag, zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt het volgende gevraagd: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij alzo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Wel, dat is zondag 3 en boven deze zondag schrijven God ordent het leven. God ordent het leven. Dat doet hij op 3 manieren. Allereerst door ons naar boven te laten kijken. Vervolgens achterom te laten kijken. En tenslotte naar onszelf te kijken. God ordent het leven. Dat doet de Heer op 3 manieren. Door naar boven te kijken. Naar achteren te kijken. Dat is dan het tweede gedeelte van zondag 3. Er wordt gevraagd van waar komt zulke verdorven aard des mensen uit de val en ongehoorzaamheid van onze 4 eerste voorouders. En tot slot door naar onszelf te kijken, maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Je kan wel eens een keer een preek eindigen, gemeente, met een opmerking, en dat je in de loop van de week als predikant bij jezelf denkt van, wat zei ik toen ook alweer, ook een dominee onthoudt niet alles van mijn preek. Maar de opmerking waarmee ik de prediking van zondag 2 afsloot, en u mag fijn aan mij aannemen dat die niet op dat moment van tevoren was bedacht, is wel blijven haken. Dat is die opmerking over die knotwillig. Dat was naar aanleiding van het slot van zondag 2. Er werd gevraagd, kunt gij dit alles volkomenlijk houden, dus de wet van God volkomen houden? En toen was het antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En bij de uitleg van dat woordje, ik ben geneigd, heb ik toen dat voorbeeld gebruikt van die knot, wellicht die aan de rand van de greppel staan, ook hier verspreid in deze omgeving. En neemt u van mij maar aan dat elke keer als ik dan langs zo weg reed, en dat gebeurt bijna dagelijks, waar die knotwillige staan, dat ik weer moest denken aan dat moment. Ik ben geneigd, net als die knotwillig, om maar één kant op te staan. De verkeerde kant. Kant om God en mijn naaste te haat. En wij weten allemaal hoe het op enig moment met zo'n knotwillig afloopt. Weer en wind doen hun werk. En ondanks dat je zo op het eerste gezicht niet zou zeggen, als je die knotwillige vandaag ook ziet staan, zo aan de rand van de greppel, vol in het blad, fris en groen, maar ondertussen wordt zo'n knotwillig van binnenuit vaak uitgehold door de regen, die op enig moment daar een gat in weet te maken, en zo van binnenuit die stam helemaal wegvreet, water en vocht, schimmel en bacteriën en insecten doen aan hun werk. En als dan in het najaar zo'n storm over het land buldert, dan zie je de knotwilligen soms zo als lucifershoutjes in één keer allemaal omvervallen. Zo over die greppel heen. Ze stonden al die kant op. En die ene krachtige windstoot, die deed dan het laatste werk. En toen viel die knotwillig om. Het kon ook eigenlijk niet anders. Je had het ook verwacht. Wel, dat was ook een beetje, als ik het vanmorgen mag zo mag zeggen, ik weet elk voorbeeld gaat mank, maar dat was ook eigenlijk de uitkomst, de uitloop van zondag 2. Ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. En dan staat er ook heel nadrukkelijk van nature geneigd. Met andere woorden, die neiging is mij niet in de loop van de tijd aankomen waaien. Ik heb niet het verkeerde voorbeeld meegekregen. Kopieergedrag van iemand die slecht zich gedragen heeft tegenover de Heer en tegenover mijn naast. En in zo'n omgeving ben ik dan opgegroeid en heb dat als kind mijn eigen gemaakt. Nee, dat staat heel nadrukkelijk van natuur. Vanaf het allereerste moment. Het zit in mijn natuur. Wel, op die vraag haakt zondag 3 dan in. Op die woorden van natuur. Door de vraag te stellen, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het stellen van die vraag, gemeente, kan op twee verschillende manieren gebeuren. Je kan dat spreken, uitspreken, deze vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen, vanuit een boos hart dat van nature geneigd is om God te haten. En er ligt in deze vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen, dan meteen het verwijt opgesloten, ik kan daar toch niks aan doen dat ik zo ben. Zo ben ik nou eenmaal. En trouwens, dat geldt niet alleen voor mij, dat ik nu eenmaal zo ben. Zo zijn wij mensen toch allemaal. Op dat moment verschuilen we dus in de grote mensenmassa van mensen om ons heen. We duiken weg achter de andere mensen. En tegelijkertijd met het stellen van die vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen, gaat meteen ook de beschuldigende vinger naar boven. Ik kan er uiteindelijk niets aan doen dat ik zo ben. Ik had het graag anders gezien, eerlijk gezegd. Maar God heeft mij zo geschapen. Ben nu eenmaal zo. En dat kan zich ook heel concreet doorvertalen, gemeente, naar hele concrete, praktische situaties. Niet alleen in algemene zin, ik ben nu eenmaal zo, kan er ook niets aan doen. Maar als ik maar even een praktijkvoorbeeld mag geven om duidelijk te maken wat voor ondertoon en wat voor praktische toetspitsing dat meteen kan krijgen. Ik denk aan een situatie van jaren geleden, ergens anders in de gemeente. En dat een gemeentelid gewezen werd op overspel. En dat de beste broeder dat ook erkende en tegelijkertijd meteen ook zei erachteraan, ja, maar wij mannen zijn nu eenmaal zo. Nou, daar heb je zo'n concrete uitwerking. Wij zijn nu eenmaal zo. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Wij zijn nu eenmaal zo. Maar op die toon wordt deze vraag niet gesteld. Schuldigend, verwijtend, met de vinger omhoog in de richting van de Heer. Nee, deze vraag staat opgesteld in het troostboek. En zowel degene die de vraag stelt, als degene die het antwoord geeft, leven beiden vanuit die troost. En in dat tweegesprek dat ontstaat tussen degene die de vraag stelt en degene die daarop antwoord geeft, wordt stap voor stap uiteengelegd hoe anderen ook in diezelfde troost, die enige troost in leven en sterven, kunnen delen. En een goed verstaander onder ons hoort meteen op dit moment ook dat ik daarmee een afslag neem in de uitleg van de Heidelberger Catechismus. Hier en daar worden deze zondagen uitgelegd alsof dan in zondag 2 voor het eerst iemand aan het woord komt die afhankelijk door het werk van de Heilige Geest overtuigd wordt van zijn zonden en schuld. En langzaam maar zeker door het overtuigende werk vanuit zondag 2 naar zondag 3 gebracht wordt en zo tot de oorsprong van zijn zondekennis wordt gebracht. Maar dat is niet de bedoeling van de Heidelberger Catechismus. Ja, kijkt u maar even met me mee naar vraag en antwoord 1. Er wordt gevraagd, wat is uw enige troost bij het in leven en sterven? En als dat antwoord dan wordt gegeven in zondag 1 op die vraag, dan klinkt het antwoord niet in verlangende zin. In de zin, ik hoop dat, of ik verlang ernaar dat, of ik bid erom dat, of ik ben verlegen om die enige troost in leven en sterven. Nee, dan is degene die het antwoord geeft ook heel stellig, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Ik ben het. Ik word het niet, of ik hoop het te worden, of ik zal het misschien worden, of als de Heer. Ik ben het. En zo moeten wij zondag 2 tot en met 4 ook lezen. In het antwoord dat hier gegeven wordt, is iemand aan het woord die het eigendom van Christus is. En die vanuit die geloofskennis in zondag 2, 3, zondag van vanmiddag en 4 antwoord geeft op de vragen die worden gesteld. En dat betekent heel eenvoudig dit, gemeente, als ik meteen een concrete toepassing van voor u voor mezelf mag maken, dat alleen de Bijbelse bevindelijke geloofskennis te vinden is in Christus. En alles wat daarbuiten ligt, dat kan voorbereidend werk zijn van de Heilige Geest. Het kan ook nabijkomend werk zijn van de Heilige Geest. Maar ik zou er als ik u was maar niet op rusten. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En het leven is ook dat ik onder leiding van de Geest van Christus, zelf als zondaar voor God in Christus, heb leren kennen. Ja, ik realiseer me op dit moment heel goed wat ik zeg. Daarmee snij je dus alles af. Wat buiten Christus is. Maar in hem, gemeente, ligt ook een ruimte. Zelfs voor harde en verstokte harten. Die week verbrijzeld gemaakt worden door de geest van Christus. Wanneer ze in hem worden ingelijfd. We zullen dat zo meteen aan het slot van zondag 3 ook zien. En het eerste wat van opvalt, en dan zitten we meteen ook op het terrein van zondag 3 en 4. Het gaat hier dus om bevindelijke geloofskennis als vrucht van de gemeenschap, van de vereniging met Christus. Is dat zondag 3 ons bepaalt bij God. Nou, begin niet alleen in het vraag, kijk er maar met me mee naar zondag 3. Vraag, heeft dan God een mens al zo boos en verkeerd geschapen? Maar dat klinkt ook meteen door in de aanhef van dit antwoord. Nee, hij, maar God. Dan wil ik even bij stilstaan. In nog een anderhalve zin klinkt tot 3 keer toe God. En daarmee plaatst de Heidelberger Catechismus meteen het thema van ellendekennis, van zondekennis, in relatie tot God. Het is God die mij aanzegt wat zonde is. Het is God die uitlegt aan mij wat hij onder zonde verstaat. En het is ook God die het besef in mijn hart doet indalen dat ik tegen God heb gezondigd. En met dat ik dat zo zeg, gemeente, wordt meteen ook duidelijk waarom de catechisme zo weinig of eigenlijk helemaal geen aandacht wijdt aan al die concrete zonden die wij zo snel naar boven kunnen halen als het gaat om zondekennis. Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis. En hij heeft, als hij de Heere mag leren kennen, ook in de loop van zijn leven leren verstaan, dat de Heere vanuit een concrete zondige situatie toe gaat werken naar het hart, maar vroeg of laat plaatst de Heilige Geest, de Geest van Christus, ons voor God. En wat betekent dat dan, wanneer het God is die ons uitlegt wat de zonde is, en wanneer het God is die ook stap voor stap in ons leven uitlegt wat het betekent tegen God gezondigd te hebben, kijkt u maar met me mee, dat betekent dat de Heere dus vanuit een relatie die overeind is gebleven, mij gaat schuldig stellen voor God. De Heidelberger Catechismus verwoordt dat, kijk u maar met me mee naar het vervolg van vraag en antwoord 6, verwoordt dat aan de hand van het evenbeeld. Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Het woordje goed verwijst terug naar de vraag, heeft dan God de mens al zo boos? Nee, zegt het antwoord, tegenover boos staat juist goed. Waarom? God is goed. Mag ik maar weer even een hele concrete praktische lijn trekken naar het geestelijke leven? Dit kleurt dus meteen de beleving van zondekennis in. Dat ik tegen een goeddoend God, die in zichzelf goed is, gezondigd heb. En dat maakt meteen ook duidelijk hoe onverklaarbaar de zonde is. Waarom zou een mens boos denken van iemand die alleen maar goed is? We hebben dat wel eens in het dagelijks leven, gemeente. Ik moet dan zelf denken aan iemand die voor ons, voor mijn vrouw en mij, onvergetelijk is geworden in de loop van ons leven. Dat is wijlen mevrouw Thanes. Mevrouw van Wijlen, dominee Thanes. In de loop van de jaren kregen we met hen beiden een hele hartelijke vriendschap. Wel, de meesten onder ons op een enkeling na zullen hen waarschijnlijk niet kennen, maar hebben wel eens tegen elkaar gezegd, als iemand vanwege zijn goedheid de hemel kon verdienen, dan was zij dat wel. We zeggen dat wel eens dan tegen elkaar, als je dan bij wijze van spreken op haar voeten zou staan, op haar tenen zou staan, dan zou ze niet eens boos worden, maar heel vriendelijk aan je vragen, zou je alsjeblieft even ergens anders willen gaan staan. En als ik even recht doen gemeente aan haar leven, vergun me dat ook vanwege de herinnering. Dan moet ik bij haar ook altijd denken aan het gekrookte riet. Die rokende Vlaswijk. Ze sprak altijd goed van de Heere, maar durfde zichzelf er nooit bij te zetten. Hoe kan een mens kwaad van God denken, die alleen maar goed is? Boos tegenover goed. Maar het vervolg van dit antwoord, laten we teruggaan naar zondag 3, het vervolg van dit antwoord legt dan de woorden uit verkeerd geschapen. Tegenover die gedachten heeft dan God de mens verkeerd geschapen, grijpt de Heidelberger Catechismus terug op de schrift. En legt dat open en laat duidelijk merken dat God hem, de mens, naar zijn evenbeeld heeft geschapen. En dat woord evenbeeld wordt dan in het vervolg van dit antwoord uitgelegd. Kijkt u maar met me mee, dat staat, wat is dan evenbeeld? Dat is, dubbele punt, in ware gerechtigheid, dat is één kant van het evenbeeld. Heiligheid, dat is de andere kant van het evenbeeld. Opdat hij God, zijn schepper, recht zou kennen, derde kant van het evenbeeld. Hem van harte liefhebben, vierde kant. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, vijfde kant. Waarom heeft God hem zo geschapen? Om hem te loven en te prijzen. En daarin zien we weer de goedheid van God naar voren komen. Hij is niet alleen goed. Hij schiep een mens ook goed. Met maar één bedoeling. Om de goedheid van God en God die goed is, te aanbidden, te verheerlijken, te loven en te prijzen. Zondag 3 brengt ons dus bij het beeld van God. Evenbeeld staat er in de Heidelberger Catechismus. En dan wil ik u wijzen, gemeente, op één moment. En ik denk dat dat in de tijd waarin wij staan ook nodig is. De Heidelberger Catechismus spreekt op een bijzondere manier over het beeld van God. Die bijzondere manier kan er meteen ook toe leiden dat wij in de uitleg van de Heidelberger Catechismus, of soms ook zo in een preek, opeens kunnen zeggen, wij zijn Gods beeld kwijtgeraakt. En het zal mij niet verbazen als ik dat in de beginjaren dat ik predikant was ook zo wel eens heb gezegd. Een mens van nature is Gods beeld kwijtgeraakt. En toch is dat onbijbels. En daarvoor wil ik toch even met u terug naar de schrift zelf. En ik zal zo meteen ook uitleggen waarom ik daar hierbij wil stilstaan. Ik kijk even met u naar Genesis. Waar het gaat over het beeld van God. Genesis 4. Genesis 4. En dat is die aangrijpende geschiedenis tussen Kain en Abel. De eerste moord die werd gepleegd. Het gedaan door een broer die zijn broer vermoordde. En de Heere roept dan Kain ter verantwoording. Ik zeg nu bij vers 6, waarom ben je ontstoken, waarom ben je boos? Waarom is uw aangezicht vervallen? Voordat Kain tot die daad komt, is de Heere die nog ingrijpt en zegt tegen Kain, denk wat je aan het doen bent. Is je hart wel zuiver? Ik zie dat je geneigd bent om Abel te gaan haten. Heb je daar ook reden toe? Wat heeft je broer je misdaan? Of helemaal niets. Het enige wat Abel wil is God liefhebben boven alles. En zijn naaste als zichzelf, ook zijn broer Kain. Vandaar dat hij ook samen met Kaïn een altaar wil bouwen. Omdat hij ook zijn broer gunt wat hij mag hebben. Namelijk het vrezen en liefhebben van de Heer. En Kaïns haat, zijn neiging om zijn broertje te haten, zit op dat punt. Het is niet zo dat Abel een verschrikkelijke nare streek heeft uitgehaald, wat helemaal verkeerd is gevallen in het leven van Kaïn. Nee, Kaïn kan Abel niet verdragen omdat hij de Heere lief heeft. En het is de Heere die dan Kaïn daarop aanspreekt en zegt in vers 7, is er niet, indien gij wel doet, verhoging. Met andere woorden, Kaïn, wat is er op tegen om goed te doen? Wat houd je tegen om mij lief te hebben? En je broertje lief te hebben? Maar Kaïn volhardt in zijn haat. Vers 8, het slot, staat op en slaat Abel dood. En dan is het de Heere die tegen Kaïn zegt, Kaïn moet je eens goed luisteren, ik heb je gewaarschuwd, wat heb je allemaal gedaan? Nee, dan komt de Heere bij Abel op bezoek, vers 9, en hij zegt dan, waar is Abel uw broeder? Je hoort in die vraag de echo van Genesis 3, waar ben je? Vraag werd gesteld aan de vader van Abel en Kaïn, en nu vraagt de Heere naar die ander, Kaïn, waar is je broer? En Kaïn haalt dan uit naar de Heere. En dan zegt de Heere, vers 10, daar is een stem van het bloed van uw broer dat tot mij roept van de aardbodem. Nu zijt gij vervloekt. Dit heeft alles met het beeld van God te maken, gemeente. Wat iets verderop in Genesis, en dat is de tweede plaats waar ik met u naartoe wil. In Genesis 9 komt de Heere daarop terug. In Genesis 9. In Genesis 9 beschrijft de Heere het verbond dat hij heeft opgericht met Noach na de zondvloed. En zonder dat zijn naam valt, merk je dat de Heere hierop teruggrijpt, op de geschiedenis van Kaïn en Abel. En ik zit nu in Genesis 9 vers 5 en 6. Dan zegt de Heere, voorwaar ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen eisen, de hand van alle gedierte zal ik eisen, ook van de hand van de mens, van de hand van een iegelijk van zijn broer, Kaïn en Abel, zal ik de ziel van de mens eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En dan komen de woorden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dus Abel en Kaïn, die geboren zijn na de zondeval, heeft God naar zijn beeld gemaakt. En zijn gelijkenis gemaakt. De tijd ontbreekt mij, gemeente, om dit verder uit te werken. Ik denk even nog aan een andere plaats, Jacobus 3, waarop een gegeven moment Jacobus vertelt wat de impact is van het liegen, van het bedriegen van je naast. Hoe de Heere daarop terugkomt. En dat ook motiveert in het slot door te zeggen, want de mens is naar Gods beeld geschapen. U ziet dus in de Bijbel twee lijnen lopen als het gaat om het beeld van God. U en ik, wij zijn nog steeds naar Gods beeld geschapen. En dat onderscheidt ons van de dieren. En dat maakt het ook dat de Heere de zonde die wij tegen onze naasten doen, de neiging om onze naasten te haten, zo zwaar aanrekent. Omdat we in het beschadigen van die ander, of in het beroven van het leven van die ander, God in zijn evenbeeld aantasten en raken. En er is ook een andere kant. En dat is de lijn van zondag 3. En nu ga ik met u terug naar de Heidelberger Catechismus. Waar de Heidelberger Catechismus benadrukt dat wij in het beeld van God juist deze drie kanten zo sterk verloren hebben. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn wij dus kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt in die zin dat die gaven die we van de Heer hebben gekregen, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, om de Heer te dienen, om hem lief te hebben, om hem te loven, om hem te prijzen, losgelaten hebben. Dus als ik het samenvat, de mens is naar Gods beeld geschapen, u ook. Elk mens. Mag ik dat even illustreren, gemeente, zodat de jongeren het ook kunnen volgen aan de hand van een voorbeeld. Mijn lagere schoolperiode heb ik doorgebracht in Nunspeet. Naar de wijk was geen reformatorische school. Dus de kinderen moesten 's morgens vroeg met een schoolbus naar Nunspeet. En we kwamen dus tegen een uur of vier, kwart over vier, net voor het avondeten weer thuis. En in de periode dat ik in Nunspeet op de lagere school zat, gebeurde het volgende. Er was een gezin met een anders begaafd kind. Een kind dat niet kon spreken, niet kon communiceren en dat in alles geholpen moest worden. En op een morgen was de moeder van dat kind, was al een groot kind, het weer aan het verzorgen. De moeder praatte altijd tegen haar kind, terwijl het geen reactie gaf. En zomaar in het gesprek dat ze voerde met het kind, zei het opeens: waar leef je eigenlijk voor? Nou, die gedachte kan soms ook wel eens bij ons boven komen. Als je anders begaafden ziet, op dit moment mensen die aan bed gebonden zijn, die niet kunnen praten, die helemaal verzorgd worden. Er zijn jongeren in onze gemeente die daar hun kracht aan geven. En toen klonk opeens door die kamer: moeder, tot Gods eer. Dan hoor je het beeld van God terug. Tot Gods eer. Anders begaafd. Rijk begaafd. Begenadigd. Genadegift, laatste vanmiddag in Romeinen 5. Genadegift. Tot Gods eer. En met die ene uitdrukking, gemeente, wordt meteen de kern van zondag 3 onder woorden gebracht. Kijkt u maar met me mee. Er staat gerechtigheid, dat betekent recht tegenover de Heer. Heilig, in staat om te kunnen gaan met de Heer. God kennen, met God weten om te gaan, hem te dienen, hem te vrezen. Zo heeft de Heer ons geschapen. En dan maakt de Heidelberger Catechismus vervolgens de tweede stap. Kijken niet alleen omhoog naar de Heer die ons leven ordent. Maar in vraag en antwoord 7 wordt dan vervolgens gevraagd: als het dan niet God is die ons zo heeft gemaakt, hoe dan geneigd om hem en onze naasten te haten, waar komt die neiging dan wel vandaan? Let u even op het woord in de vraag: van waar komt zulke verdorven aard des mens? Waar komt die natuur dan vandaan? Dat op het moment dat het tegen zit in ons leven, we eerder God verwijten en dan dat we de Heer danken. En dat wanneer ons leven niet gaat zoals we dat voor onszelf hebben uitgestippeld, meteen worstelen met de waarom-vraag. Terwijl we niet de Heer danken voor zijn genadelijke zorg. Blijkbaar heeft God iets gezien waar wij geen over hebben en waarvoor hij ons wil beschermen, toch? En dan is het antwoord, kijkt u met me mee, vraag en antwoord 7, uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Weet u wat mij ondertussen op begint te vallen, gemeente, in zondag 3? Dat is de onpersoonlijke toon die wordt aangeslagen. Let u maar eens even op dat verschil. Zondag 1, er staat steeds uw enige troost. Dan is het antwoord ik. Dat ik met lichaam en ziel. Zondag 2, waaruit kent gij uw ellende, ook persoonlijk. En dan is het antwoord uit de wet van God. Wie leert ons dat? Dat leert ons Christus. Maar vanaf zondag 3 wordt er opeens gesproken over de mens. Niet meer u, ik, wij, ons. Die hartelijke, warme toon van de Heidelberger Catechismus. Een van de momenten waarom die catechismus, denk ik, tot op de dag van vandaag ook zo geliefd is, omdat hij zo persoonlijk getoonzet is, maar dan u opeens over de mens. Ik moest tijdens de voorbereiding van zondag 3 denken, gemeente, aan een moment ergens in Apeldoorn. Dat was toen er een preekvoorstel, als ik even misschien uit de school mag klappen, werd ingediend door een student. En het preekvoorstel was erg beschrijvend. Dat ging steeds over de mens. Wat de mens beleeft. En wat de mens meemaakt. En wat Gods kerk kent. En wat Gods volk leert. We kregen een college van professor Baas. En die zei direct als eerste bij dat preekvoorstel: ik hoop dat je vanaf dit moment dat nooit meer doet. Over de mens. Dat schept niet alleen afstand, maar het is ook onbijbels, zei hij. De Bijbel is gericht op het hart. U, jij, wij en ons. En op die toonhoogte is dus ook de belijdenis geschreven. Ik, mijn, u, uw, wij, ons. Het is dus en onbijbels. En ik zeg dat niet neerbuigend, gemeente, maar wel om eerlijk te zijn. Het is dus en onbijbels en tegen de belijdenisgeschriften. Wanneer een preek van A tot Z gaat over de mens. Dat is niet gereformeerd. En daarom valt het juist in zondag 3 op. Dat er op het zomaar opeens vanuit het niet zo lijkt het meteen met afstand en heel beschouwelijk gesproken wordt over de mens. Waarom doet zondag 3 dat? Dan mag ik het even met u lezen, gemeente, zoals we het misschien verwacht zouden hebben. Kijkt u maar even met me mee. Dan wil ik het ook zo lezen. Zo persoonlijk daar staat: heeft God mij dan al zo boos en verkeerd geschapen? En dan zou het antwoord zo moeten zijn: nee, hij, maar God heeft mij goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En als we dat zo lezen en tegelijkertijd ook meteen dat oordeel thuis krijgen, want dat begint zo langzaam en zeker vorm te krijgen in zondag 3, dan kunnen we al luisteren tegen elkaar zeggen: ja, dat geldt wel voor hem, die hier aan het woord is. Maar niet voor mij. Toch, ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik denk altijd net iets beter over mezelf dan over die ander. Dat is een akelige neiging, vindt u niet? Dat is een akelige neiging. En het akelige is dat ik het zo vaak niet als akelig ervaar. Dat komt door mijn hoogmoed en trots. Heb jij er ook zo last van? Het valt net altijd mee bij ons, hè? En die neiging, dat we onszelf buiten schot proberen te houden, wil zondag 3 ondervangen door opeens, en dat zijn van die zeldzame momenten in de Heidelberger Catechismus, gemeente, dat gebeurt maar een paar keer, in één keer over te schakelen naar de mens, om iedereen onder dit oordeel te plaatsen. Dus ook u en ik, die van nature geneigd zijn om uiteindelijk best wel goed van onszelf te denken. Nee, zegt de Catechismus, de mens, dat ben jij dus ook. De mens. Ziet u hoe langzaam meteen zeker die Bijbelse zondekennis wordt opengelegd, dat de Heidelberger Catechismus in het luisteren naar het woord geen enkele ruimte overlaat om onszelf in te kunnen dekken. En dat de Heidelberger Catechismus in het luisteren naar de schrift ook meteen stevend op zijn doel, geen omtrekkende bewegingen maakt, niet kijkt naar verzachtende omstandigheden, maar kijkt u met me mee in vraag en antwoord 7, daar staat, waar komt dat dan vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen... Daar zit dus de kneep. Allen in zonde ontvangen en geboren worden. Ik haast me gemeente om meteen te zeggen, als het gaat om het slot van dit antwoord, om een gedachte onder ons ook meteen terug te leggen bij de schrift en uit te leggen dat dat niet klopt. Het ontvangen van een kindje dat door God wordt geschapen in de moederschoot, is een van de grootste wonderen die de Heer na Genesis 3 overgelaten heeft in ons leven. Lees Psalm 139. Ik weet van verschillende stelletjes en echtparen dat wanneer zij erachter kwam dat ze zwanger was, een tafel Psalm 139 las. Het is prachtig, zo'n gewoonte. Of naar de geboorte van een zoontje of dochtertje. Dan blijft alleen maar de goedheid jegens God over. Let u er dan dus op, ik zeg het maar even heel concreet gemeente, omdat ik te vaak dat in de praktijk ben tegengekomen, dat een krijgen van een kindje niet één op één samenhangt met de erfzonde. De erfzonde wordt niet meegegeven in de intimiteit tussen man en vrouw, waardoor binnen de liefde een kindje ontvangen en geboren mag worden. Het wordt ons door God toegerekend. Zat de zonde maar in je DNA? Dan kon je zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Dan waren we slachtoffer. Maar nu plaatst zondag 3 ons voor God en laat ons vervolgens omdraaien. Om duidelijk te maken, de schuld ligt niet alleen bij de Here, daar hoef je die schuld niet te zoeken. Die schuld ligt uiteindelijk ook niet bij Adam en Eva. Nee, jij draagt die verdorven natuur met je mee. De neiging zit hier, van binnen, en niet daar, in het verleden. Ben je daar al voor gevallen? Kun je het zo meteen met je hart mee gaan zingen, Psalm 51. Dat de wortel niet deugt. En dat u wordt al jouw schuldig plaatst voor de Heer. En dan zitten we meteen aan het slotgemeente van zondag 3. Kijkt u even met me mee. Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En nu gaat het mij niet om het begin van het antwoord. Dan staat er ja, wij. Maar Gode zij dank. Staat er geen punt. Waarom kan de Heidelberger Catechismus in dit belangrijke moment doorspreken? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. Omdat zondag 3 begon bij God. En wil eindigen in God. Want dit is een troostboek. Dat ons niet alleen ontmaskert door ons beeld zoals we van nature zijn te tekenen in hele korte, sobere, aangrijpende woorden. In de beknoptheid van zondag 2, 3 en 4 ligt de kracht van de Heidelberger Catechismus. Maar zondag 3 wil ons ook plaatsen voor Gods aangezicht, veroordeeld in onszelf. En tegelijkertijd afhankelijk van God, die mij met mijn verdorven natuur, die enige troost in leven en sterven, dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, bevindelijk wil leren verstaan. Nog één opmerking en dan gaan we afronden. Ik kijk nog even met één keer, één oog, naar het slot van zondag 3. Er staat niet ja, ik. Tenzij dan dat ik door de geest van God wedergeboren word. Dan staat wij. Vraagsteller, degene die antwoord geeft, en vanmiddag u en jij, die in de Heidelberger Catechismus wordt meegenomen naar de school van de Heilige Geest, in dat woordje wij gemeente. Klinkt tegen het begin van wij, aan het begin van deze zondag. Wij zijn in Adam gevallen. En wij hebben tegen God gezondigd. Maar diezelfde wij wordt aan het slot van zondag 3 meegenomen naar de school van de Heilige Geest. Hoort u hierin ook de gewilligheid van de drie-enige God in doorklinken? Die zijn geest geeft aan alle vlees, aan mensen met een verdorven hart en met de neiging om God en zijn naaste te haten. Deze God wil ons, niet de mens, ons zalig maken. Wederom geboren doen worden. Want wil hij niet alleen voor het eerst in je leven, wanneer je vanmiddag in de kerk zit, je staat nog buiten Jezus Christus. Je bent dus niet zijn eigendom. Dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen, ook in de lijn van zondag 1, dan ben je dus het eigendom en leef je onder de heerschappij van de duivel. Maar onder wij valt vanmiddag ook u en ik die door genade de Heere mogen kennen. Deze geest wil ons wederwaren ook bij vernieuwing. En hebben we dat niet nodig? Als het gaat om die neiging. Mag ik even terugkomen op dat beeld aan het begin van de preek, die knotwillig? Die staat die kant op. De verkeerde kant op. Geneigd om uiteindelijk die kant op te vallen. En u zegt de Heidelberger Catechismus: de boom moet niet gekapt worden, recht getrokken worden. Nee, de boom moet ontworteld worden. In de plaats daarvan moet iemand anders komen. Jezus Christus, zodat ons leven zich gaat neigen steeds meer naar zijn beeld. En door het wederwarende werk van de Heilige Geest, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, in uw en mijn gestalte, als we buigen voor het kruis van Christus, met eerbied gesproken, tegen elkaar kunnen zeggen: kijk, dat staat ons nu voor ogen. Dat is het beeld, de weerkaatsing van wie wij drieën, Vader, Zoon en Geest, voor zo iemand kunnen en willen zijn. Amen.